Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader. Door de Heer Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen van Psalm 111, vers 2 en 3. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En wat er verder volgt van Psalm 111, vers 2 en ook vers 3. Voor de schriftlezing slaan we het boek van de psalmen open. En wel de 104e. Psalm 104. Dan lezen we het woord van de Heer als volgt. Loof de Heere, mijn ziel. O Heere, mijn God. Gij zijt zeer groot. Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Hij bedekt zich met het licht als met een kleed. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. Die zijn opperzalen zoldert in de wateren. Die van de wolken zijn wagen maakt. Die op de vleugelen des winds wandelt. Hij maakt zijn engelen geesten, zijn dienaars tot een vlammend vuur. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten. Zij zal nimmer meer nog eeuwiglijk wankelen. Gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt. De wateren stonden boven de bergen. Van uw schelde vloden zij. Zij haasten zich weg voor de stem uw donders. De bergen rezen op, de dalen daalden ter plaatse die gij voor hen gegrond had. Gij hebt een palen gesteld die zij niet overgaan zullen. Zij zullen de aarde niet weder bedekken. Die de fonteinen uitzendt door de dalen, dat zij tussen de gebergten heen wandelen. Zij drinken al het gedierte des velds, de woudezels breken er hun dorst mee. Bij dezelfde woont het gevogelte des hemels, een stemgevende van tussen de takken. Gij drinkt de bergen uit zijn opperzalen, de aarde wordt verzadigd van de vrucht uwer werken. Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten, en het kruid tot dienst des mensen doende het brood uit de aarde voortkomen. En de wijn, die het hart des mensen verheugt, doende het aangezicht blinken van olie en het brood dat het hart des mensen sterkt. De bomen des Heren worden verzadigd, de cederbomen van Libanon die hij geplant heeft. Alwaar de vogelkens nestelen, des ooievaars huis zijn de dennenbomen. De hoge bergen zijn voor de steenbokken, de steenrotsen zijn een vertrek voor de konijnen. Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden, de zon weet haar ondergang. Hij beschikt de duisternis en het wordt nacht, in de welke al het gedierte des wouds uittreedt. De jonge leeuwen briezen om hun roof en om hun spijze van God te zoeken. De zon opgaande maken zij zich weg en liggen neder in hun holen. De mens gaat dan uit tot zijn werk en naar zijn arbeid tot de avond toe. Hoe groot zijn uw werken, o Heere! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van uw goederen. Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte, en dat zonder getal. Kleine gedierte met grote, daar wandelen de schepen en de leviathan die gij geformeerd hebt om daarin te spelen. En alle wachten op u, dat gij hun hun spijze geeft te zijner tijd. Geeft gij ze hun, zij vergaderen ze. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven en zij keren weder tot hun stof. Zendt gij uw geest uit, zo worden zij geschapen, en gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. De heerlijkheid des Heren zij tot in der eeuwigheid. De Heere verblijde zich in zijn werken. Als hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij. Als hij de bergen aanroert, zo roken zij. Ik zal de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden. En de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof de Heere mijn ziel. Halleluja. Hier eindigt onze schriftlezing. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, een christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daaraan zingen we van Psalm 37 het tweede vers. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. 37 vers 2, nadat we belijdenis hebben gedaan van het geloof. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de preek vindt u in het gelezen gedeelte, de 104e psalm. En daarvan het ene laatste vers, het 34e vers. We willen die woorden nogmaals lezen. Deze is Gods woord, de tekst voor de preek. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. Voordat we daarna willen luisteren, bidden we de Heere om zijn zegen. Laten we gaan bidden. Heere, aan de avond van deze dag mogen we als gemeente weer samenkomen rondom uw eeuwig blijvend woord. Wat een bijzonder voorrecht dat we dat van u ontvangen. In alles wat u doet, schittert toch uw grootheid, uw heerlijkheid, uw majesteit. In uw schepping, in de onderhouding ervan. Het getuigt alles van wie u bent. En wil ons een indruk geven, ja meer dan dat, dat u door uw Heilige Geest onze ogen opent voor u en voor uw werken. Want die zijn zeer groot. Dat het ons zal brengen voor het eerst of opnieuw tot verwondering en tot aanbidding met de belijdenis. Hoe groot zijt gij? En dat u die God bent, die het zo waard bent om geëerd en gediend te worden. Dat dat ook het doel is van ons leven. En hoewel wij dat zijn kwijtgeraakt door eigen schuld, en wij daarmee schuldig staan tegenover u. Wij gezondigd hebben tegen uw heilig recht. Tegen uw genade. Tegen uw liefde. Dat u niet ophoudt ons op te zoeken. En plaats te maken voor uzelf. Daar bent u toch op uit. En daartoe hebt u het liefste wat u had gegeven. Opdat niemand verloren zou gaan. Maar we zouden leven. Leven in zijn volheid. Zoals u het bedoeld hebt. Puur, zuiver, volkomen. Helemaal gericht op u. Dat is hier ten dele voor alle die u vrezen. Maar dat zal eens ten volle zijn. En mag dat ook de hoop zijn die u levend houdt bij uw volk en kinderen. Mogen we ons verwonderen over uw daden. In ons persoonlijk leven. Maar ook in deze wereld. Dat we vervuld zijn met eerbied en ontzag. Wij zijn maar kleine, nietige mensen. Doe ons dat ook beseffen. We bidden om de leiding van uw geest. Opdat we werkelijk zullen luisteren en zullen horen wat u tot ons te zeggen hebt. En dat we ook mogen ervaren dat het een woord is ter rechte tijd gesproken. Dat u het toepast aan ons hart. Gedenk zo aan ons als we hier zijn, zoals we meeluisteren. Wat is dat toch een voorrecht dat dat kan in vrede en vrijheid. Dank u ook dat broeder Jaap Slui vanmorgen weer met ons in de kerk kon zijn. Dat u hem ook tot zover herstel hebt geschonken. En mag het ook voor hem persoonlijk tot verwondering en dankbaarheid brengen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. We dragen opnieuw ook zuster Nelis aan u op. Gedenk haar Heere, wees haar nabij. En wil in het bijzonder ook de kinderen sterken in deze ogenblikken. Dat uw woord open mag gaan. En wilt u haar ziel vertroosten. Zoals u dat alleen kunt. We dragen heel de gemeente aan u op. Samen met haar kerkenraad, de predikant, onze vriend en broeder, dominee Post. Zegen hem en zijn gezin. En wil ze tot een rijke zegen stellen. Wil de broeders ook wijsheid geven en kracht. Liefde en bewogenheid. Ook beslistheid waar dat nodig is. En dat zij van u, o grote herder der schapen, onderwijs mogen ontvangen. En de gemeente mogen wijden als onderherders in de grazige weide van uw woord. Wil hen daartoe bekwaamheid schenken. We bidden u dat uw woord zijn loop mag hebben. Zegen alle inspanningen om het evangelie te brengen bij hen die nog nooit van u of van uw naam hebben gehoord. Voor wie de grote werken van u verborgen zijn, zegen het werk van zending en evangelisatie, de vertaling van uw woord en de verspreiding ervan. We smeken van u, denk ook aan uw verbondsvolk Israël, dat toch de beloften van u vervuld zullen worden. En dat zult u doen op uw tijd en op uw wijze. We smeken van u dat die tijd weldra mag komen. Opdat deze wereld vol zal zijn van de vrezen van uw naam. En u uw werk zult voltooien. Heer Jezus Christus, koning, profeet en priester. Wil uw kerk in de verdrukking genadig beschermen. Ze met uw geest vertroosten. We bidden ook voor het werk dat gedaan mag worden onder de varenden. We danken u dat de afgelopen donderdag ook de dag van de zeevarenden gehouden kon worden. En we bidden voor dominee Esther. We willen hem zegenen in het werk dat hij mag doen. Ook in de havens van Moerdijk. En dat ook daarin u het werk van u voortgang mag hebben. We bidden voor deze wereld in nood. In de achterliggende week is er alweer zoveel gebeurd in deze wereld. En dat is nog maar een fractie van wat er werkelijk gaande is. Maar als wij horen van rampen, van aardbevingen. We bidden voor de bevolking van Venezuela. Als er duizenden en duizenden mensen worden vermist. En we vrezen dat het dodenaantal veel groter zal zijn dan wat nu bekend is. Bidden wij voor de bevolking. Voor mensen die radeloos worden. Omdat ze niet weten waar hun geliefden zijn. Of ze nog in leven zijn. We bidden van u dat toch ook de hulpverlening voldoende op gang kan komen. Ook als dat moeizaam gaat. En dat ook daar hulp mag komen waar de nood het grootst is. En wilt u zich over de bevolking ontfermen. Het medelijden met hun heren. En wil ook met uw kerk daar zijn. Te midden van de rampen en de moeite. Uw koninkrijk uitbreiden. Wij smeken u. Doe dat ook in ons eigen vaderland. Wil bekering werken onder hen die geroepen zijn ons land en volk te besturen. Landelijk, provinciaal en ook plaatselijk. En wil in het bijzonder ook hen genadig sterken en wijsheid geven wanneer zij willen getuigen vanuit uw woord. En willen wijzen op wat u wel aangenaam is. Wat naar uw wil en wet is. Want dat is alleen goed. We bidden voor de koninklijke familie. Voor onze koning en koningin. Zegent u ze in hun werk. En wil ook onder dat gezin genadig werken. Opdat ze voor ons volk tot een voorbeeld zullen zijn. In de vrezen des Heren. Zoals u dat in het verleden ook wel hebt gedaan. Doe het, Heren. En dan belijden we ook voor u ons ongeloof. Dat wij zo geneigd zijn om te bidden. De dingen die we eigenlijk niet geloven. Maar, Heren, hoe zullen we bidden? Zonder geloof. Doe ons u de Heren toevertrouwen. Uw raad zal bestaan. En u zult al uw wel behagen doen. Eén wenk in uw alvermogen, Heren. En alles verandert. Zoals dat in het persoonlijk leven kan zijn. Zo is dat toch ook in een land en onder een volk. Zo is het dan toch ook in deze wereld. Want u hoeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Zo zijn onze ogen op u. Wees ons genadig, Heren. Wil ons genadig helpen bij spreken en luisteren. Verzoen onze schuld en hoor ons bidden om Jezus wil alleen. Amen. De dienst der offerande zal plaatsvinden in de gemeente en we zingen ter inleiding op de preek van Psalm 103, vers 8 en 9. 103, vers 8 en 9. Zingen we aan het einde van de preek na het amen de laatste twee versen van Psalm 104. 104 vers 17 en 18 na het amen van de preek. Geliefde gemeente, genieten. Dat doen we toch, als er op aankomt, allemaal maar wat graag. Dat wil je graag genieten en het wordt je ook wel vaak toegewenst. Als je in een restaurant zit en het eten wordt geserveerd, dan kan het maar zo zijn dat de ober zegt, geniet ervan. Als je binnenkort wellicht met vakantie hoopt te gaan en jullie met vakantie gaan, dat is een tijd waarin je vooral veel wil genieten. Genieten van alles wat je ziet. Genieten van wat je kunt doen. Wat je samen doet. Wat je van plan bent te gaan doen. Genieten. Dat kun je doen als je in een ochtendzon in een heerlijke stoel zit. je koestert in die zon en een glas thee of een kop koffie in je hand hebt, dan kun je van genieten. Genieten is een gave van God. Salomo gaat ons er ook in voor als hij oproept om te genieten. Geniet het goede ten dage des voorspoeds. En hij spoort ook echtgenoten aan om het leven te genieten met de vrouw die ze liefhebben. Genieten is dus op zichzelf genomen helemaal niet verkeerd. Het is aangenaam, zeg ik dan met de woorden van onze tekst. Het is zoet. Genieten is aangenaam en zoet. De psalm waar we vanavond naar luisteren gaat in die zin ook over genieten en neemt ons mee naar het rijk van de natuur. Van de natuur, daar kun je ook zo van gaan genieten. Van alles wat je ziet. De schepping van God is zo mooi. En hoe meer je je erin verdiept, des te meer verwonder je erover. Maar nou wat anders. Wat denkt u van God? Wist u dat God, en dan gebruik ik maar een woord wat in de Bijbel niet voorkomt, maar wat wij dus wel gebruiken, dat God ook geniet. Want de Heere verblijdt zich in zijn eigen werk, zo lezen we in vers 31. En de gelovige verblijdt zich in God. Dat is eigenlijk dubbel genieten. Als God geniet en jij geniet in hetzelfde. Dat is aangenaam. Dat is zoet. Het thema van de preek is wat zoet of aangenaam is voor God en mens. Drie gedachten. Creatie, meditatie en adoratie. Nou, als u niet van Latijn houdt, we kunnen ook zeggen schepping, overdenking en aanbidding. Wat zoet is voor God en mens, schepping, overdenking, aanbidding. De psalm waar we naar luisteren wordt wel een natuurpsalm genoemd. Er zijn ook andere psalmen die over Gods goede schepping gaan. Denk aan psalm 19, dat is een bekende. En psalm 104 bejubelt God de schepper. Daar begint en daar eindigt de psalm mee. Loof de Heere mijn ziel. En daartussen is ingeklemd alles wat de dichter noemt over God en zijn schepping. God loven, omdat hij de schepper van hemel en aarde is. Wat is de schepping toch mooi? Vind jij ook niet? En uit de schepping is toch te zien hoe groot en goed God is. In zijn almacht, in zijn zorg, in zijn wijsheid. En de dichter die wil ons meenemen in die verwondering en aanbidding. En in poëtische taal beschrijft hij dan heel de schepping van God. Als je de psalm goed doorleest, dan kun je de zes scheppingsdagen erin terugvinden. Niet heel strak, precies verdeeld. Maar alles wat geschapen is in de zes dagen, komt in deze psalm terug. De schepping van hemel en aarde, van het licht, van het uitspansel, dat is de lucht. Van de planten en de bomen, van de zon en de maan, van de vogels en de zeedieren. Ook de Leviathan wordt genoemd. Misschien heb je wel gedacht, wat is dat nou? Nou, waarschijnlijk betekent dat hier een geweldig grote vis. En tot slot worden dan ook nog de landdieren genoemd. En op indrukwekkende manier beschrijft de dichter het. Hij vergelijkt de schepping van het uitspansel, dus van heel de hemel, vergelijkt hij met een tentdoek. Het spannen van een tentdoek. En de wolkenhemel met de opperzalen, dat is met hoge zalen. En de wolken, ja, dat zijn de wagens van God waarop hij rijdt. En de aarde, die is gegrondvest, die is vast, onbewegelijk vast, onwankelbaar op grondvesten, op pijlers. En als je dat zo probeert voor te stellen, dan moet je misschien wel een beetje glimlachen en denk je van ja, ja dat is natuurlijk in werkelijkheid anders. He, want ja, in de tijd van de Bijbel wisten ze misschien nog niet dat de aarde rond was, dat weten wij dan natuurlijk wel. En dat de aarde onderdeel is van een oneindig heelal, dat wisten ze misschien ook niet. Nou, laat dat zo zijn. Maar daarmee is natuurlijk niet gezegd dat de beschrijving van de schepping, zoals in deze psalm tot ons komt, niet minder waar is. We moeten nooit vergeten dat de Bijbel ons geen wetenschappelijke beschrijving geeft van Gods schepping. Maar dat de Heere ons in zijn woord ons daarbij bepaalt dat hij de schepper is. En dat hij alles door het woord heeft geschapen in 6 dagen. Dus de Bijbel moeten we niet gaan willen lezen als met een natuurwetenschappelijke bril. Maar het vertelt ons over wie God is. En dat God de oorsprong van alles is. En dat alles een bepaalde orde heeft door Gods scheppende macht. Daarmee zijn er natuurlijk niet allerlei vragen beantwoord die te stellen zijn. Maar het is wel belangrijk dat je dit voor ogen houdt. Zo wil God geloofd worden. Dat hij alles door het woord heeft voortgebracht. Kan ik dat dan begrijpen? Kan ik dat dan wetenschappelijk verklaren? Nee, dat kan ik niet. Maar dat hoeft ook niet. Dat is niet nodig om te bewijzen dat het waar is. Het is waar omdat God het zegt. En dat in de schepping nou de grootheid van zijn naam schittert. Daar gaat het om in deze psalm. Het beschrijft Gods almacht. Het beschrijft ook zijn zorg. Die twee worden in deze psalm benadrukt. Hoe God alles heeft geschapen in zijn almacht. Maar ook hoe hij alles in het leven onderhoudt door zijn tere zorg. Laten we daar eens op letten. Maar het is wel indrukwekkend hoe al het geschapene voor elkaar is geschapen. Vers 10 tot 18 is daar een goed voorbeeld van. Dat blijkt dat de Heere God de dieren een bepaalde plek op de aarde heeft gegeven. Dat bij hun past, bij hoe ze geschapen zijn. De steenbokken op de hoge bergen. De vogels maken nesten in bomen. En die bomen die kunnen groeien en bloeien omdat ze water uit de grond zuigen, trekken. En God zorgt ervoor dat het regent. God zorgt voor brood en voor wijn en voor olie. Alles is met elkaar verbonden. Denk aan water, wat nodig is voor alles dat leeft. God zorgt in heel zijn schepping door een watercyclus. Zo weten wij dat dan te verklaren. En de kringloop van het water. Het water dat altijd in beweging is door verdamping en door wolkenvorming en dan door neerslag. En dan de afvoer van het water in de rivier en dan weer in de zee en vervolgens verdampt het weer. De dichter zegt, al het geschapene ontvangt water. Mensen, dieren, bomen, planten. En dat weten wij, dat gaat dus door die watercyclus. Maar zo is het met voedsel ook. God zorgt voor de planten die door mensen en dieren worden gegeten. En insecten die worden weer door andere dieren gegeten, bijvoorbeeld kikkers. En kikkers, dat is weer voedsel voor bepaalde vogels. En bepaalde vogels zijn weer voedsel voor bepaalde roofdieren en zo gaat het door. En van alles wat leeft, van al het geschapene, geldt dat ze God verwachten, de schepper. Ze doen hun mond open en worden verzadigd, zegt de dichter. God is de onderhouder van alle dieren, die miljoenen dieren en die miljoenen, miljarden bomen en planten. En wat is er een verscheidenheid aan voedsel in deze wereld. Deze wereld, ja, als het ware, brengt duizenden verschillende gerechten voort waar wij van kunnen genieten. De creatie, de schepping, is zoet, is aangenaam voor God en mens. Zelfs na de zondeval. De schepping is omwille van de mens onder de vloek gekomen. Alles is aangetast door de zonde. Er zal echt nooit een volmaakt ecologisch systeem komen. De milieuproblemen zullen in deze bedeling echt niet worden opgelost. Al hebben we wel de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen. Dat even terzijde. Maar wat is er van de schepping geworden als gevolg van onze ongehoorzaamheid aan God? En we hebben steeds weer correctie nodig van de Heere in heel het ecologisch systeem. Gelukkig maar dat God blijft zorgen. Want anders was er geen leven op aarde meer mogelijk geweest. Zo zingt de dichter de grote werken van God in zijn schepping. Zingt u mee? Zing jij mee? Wellicht hoopt u de natuur in te trekken de komende weken, om daarvan te genieten. Als je misschien op vakantie gaat naar de bergen, zul je dan aan deze psalm denken? Of als je een geweldige waterval ziet, adembenemend, als je kristalhelder water kan zien, waarin de vissen zwemmen. Of die kleurrijke vogels, of die prachtige bloemen. Vreemd genoeg vinden wij de natuur ergens anders soms meer indrukwekkend dan in onze eigen omgeving. En toch, het is toch indrukwekkend als je een boterbloempje bekijkt. Hoe dat toch eruit ziet, hoe dat door God is geschapen. Het schittert in haar schoonheid. Je kunt je verbazen over de wereld van de mieren als je ze erin verdiept. Of over de wereld van de bijen. Je overdenkt Gods grootheid, Gods macht, waarmee hij alles heeft geschapen en in zijn zorg nog onderhoudt. Daarin mag je je verwonderen, overdenken, daarin mag je je verblijden. God verblijdt zich ook in zijn schepping. En dat heeft hij op een bijzondere manier gedaan op de zevende dag, nadat hij alles had geschapen. En hij rustte van het geschapene. Dat wil zeggen, niet dat de Heere niks deed, maar het betekent dat de Heere zich verlustigde, zich verblijde in zijn eigen werk. Daar genoot hij van. En wij verblijden ons in Gods schepping. Alles vertelt ons over wie God is. Maar zeg eens, kun je nou God leren kennen via de schepping? Kun je omgang met de Heere God hebben als je op zondag de natuur ingaat? Zou je eigenlijk ook niet een kerkdienst kunnen overslaan door gewoon de natuur in te gaan? Dan zie je toch ook iets over God? Ja, dan zie je wel iets over God. Maar in de schepping zelf heb je geen omgang met God zoals dat is als we samenkomen. Rondom het woord van de Heere, waardoor hij tot ons spreekt. En de omgang onderhoudt en ons behoud zoekt. De schepping, zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis terecht, is een schoon boek. Ze overtuigen ons van de grootheid van God. Maar om nou te weten wie God is, hebben we Gods woord nodig. Trouwens, om een beetje jezelf te leren kennen, heb je Gods woord ook nodig. Als ontdekkend aan je zonde en schuld. Maar de schrift, ja, die brengt je tot zaligmakende kennis van God door de Heilige Geest. Zaligmakende kennis van God, dat is een ingewikkelde uitdrukking, jongens en meisjes. Wat is dat, zaligmakende kennis van God? Nou, dat wil zeggen dat je de Heere God leert kennen in zijn verlossend werk. in zijn reddend werk. Waarvan moet je verlost worden? Van je zonde en van je schuld. Dat is nodig. Dat is hard nodig. Want, zo hebben we vanmorgen gehoord, op een dag zul je eens verantwoording moeten afleggen voor God. Wat heb je met het leven gedaan wat hij je heeft gegeven? Wat zul je dan zeggen als je voor Gods rechterstoel moet verschijnen? Wij zijn toch op weg en reis naar de eeuwigheid. Je wandelt of op de brede of op de smalle weg. Dat is nou iets wat je in de natuur niet leert. Daarvoor is het overdenken van de Here nodig, zegt onze tekst. Dat is de tweede gedachte, meditatie. De overdenking van hem zal zoet zijn. Ja, ik noemde meditatie, meditatio van het Latijnse woord meditatio, dat is dus overdenken. Dat is dat de dingen die je hoort en ziet gaan bezinken in je hart. Overdenken is het verwerken van wat je hoort en ziet. Spurgeon vergelijkt mediteren met een druivenpers. Door het lezen en bestuderen van het woord van God verzamel je als het ware druiven. En door meditatie, door ze te persen, door het te overdenken, vloeit er wijn uit. Dat is aangenaam. Dat is zoet. Dat is, ik kan het ook anders zeggen, op een geestelijke manier omgaan met wat je hoort onder een preek en wat je leest uit de Bijbel. Dat is dat je dat bij de Here brengt. En dat je vraagt aan de Here dat hij je ogen wil openen. Je hart wil openen, je wil ombuigen, dat je het woord van de Here gaat verstaan, gaat begrijpen. En dat dat zijn effect, zijn werk mag doen in je leven. Zodat je de Here God mag leren kennen. Dat je jezelf mag leren kennen. Dat de Heilige Geest, dat woord, vrucht laat voortbrengen in je leven. Vrucht van bekering en geloof. Maar dat betekent dus dat je gaat overdenken wie God is. En zijn grote werken. En dan beschrijft de psalm Gods schone schepping. Maar het is dan, hoop ik u inmiddels wel duidelijk, dat het de dichter niet ten diepste gaat over de schepping zelf, maar over de schepper. De tekst zegt namelijk niet, mijn overdenking van de schepping zal zoet zijn. En misschien ervaart u het wel als zoet, als u in de natuur loopt. Vindt u dat heerlijk en geniet u daarvan? Maar waar het om gaat is dat we gaan genieten van de schepper. De overdenking van hem zal zoet zijn. Dat gaat dus over het mediteren over God en zijn werken. Onder andere doordat je in de zichtbare schepping de schepper gaat zien. Dan gaat het dus over de Here, met allemaal hoofdletters. De God van het verbond, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de God die trouw blijft aan zijn woord. De God die trouw is aan zijn verbond. De drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dan kunnen we zeggen dat God de Vader de auteur is van de schepping. Zo beleiden we het toch elke zondag. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En hij is niet alleen de auteur van de schepping, maar hij is ook de auteur van de verlossing. Van de schepping die is gevallen. Van eeuwigheid heeft God de Vader een plan uitgedacht, de drie-enige God, om een volk zalig te maken. Om zijn schepping terug te krijgen dat van hem is afgevallen. En dat gaat door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Want God heeft alles geschapen door zijn Zoon. Christus als de Zoon heeft alles gemaakt naar het plan van zijn Vader. God heeft alles door zijn Zoon geschapen, lezen we in Johannes 1. Door het woord heeft hij alles voortgebracht. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En daarmee wordt Christus bedoeld. De wereld is door hem gemaakt. Christus, de middelaar. Vanaf het begin van de schepping was hij middelaar. Niets is gemaakt dan door hem. Hij die alles heeft geschapen, is ook de redder, de verlosser van het geschapene. En dan krijgt deze psalm een hele andere licht en kleur wanneer we het bezien in het licht van het Nieuwe Testament. Want Christus, hij is vlees geworden. Hij heeft uit de maagd Maria onze menselijke natuur aangenomen. De schepper met schepsel. Hij die de cycli in de schepping heeft geschapen. Wat ik noemde, die kringloop van het water. Nu wordt hij, de Zoon van God, onderdeel van de cycli. Ook hij at en dronk van het water dat door hemzelf was geschapen. Hij die een ontoegankelijk licht bewoont, hij legde het kleed van zijn heerlijkheid af en trok het kleed van ootmoed en vernedering aan. Hij die het licht is, kwam in deze duistere wereld om velen uit de duisternis te trekken tot zijn wonderbaar licht. Hij, de almachtige God, die alles doet naar zijn goddelijke wijsheid. Alles. Ook toen hij hier op aarde rondwandelde. Zie hem gaan over deze wereld. Hij genas zieken door ze enkel aan te raken. Hij wierp duivelen uit door een woord te spreken. Hij vergaf de zonden. En hij gaf bevel aan de hoge golven op het meer van Galilea en de stormende wind om te zwijgen en het werd stil. Hij gaf bevel aan het water om hem te dragen en het water droeg hem. Hij voedde duizenden mensen met een paar broden en een paar visjes. Hij beschikt over leven en dood. En het graf, het vreselijke graf dat wij verdienen door onze ongehoorzaamheid, de dood heeft hij stuk gebroken, opengebroken, van binnenuit. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Wat een wijsheid. Zie hem op Golgotha hangen. Hoor hem roepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zie hem tot een spot met een doornen kroon op zijn hoofd. Het bloed langs zijn gezicht. Het bloed dat komt uit zijn wonden. De zonde van zijn volk aan het vloekhout genageld. Doordat hij zichzelf aan het kruis liet nagelen. Hij heeft de schuld van zijn volk verzoend. Door de verschrikkingen van Gods toren over de zonde gedragen. Gemeente, dat is nou mediteren. Overdenken van God de Vader. En van God de Zoon. Dat is wat de Heilige Geest je wil leren. De Heilige Geest leert je Gods schepping zien in het licht van Gods woord. Overdenken. Dan opent de Heilige Geest je ogen voor God de Schepper. En voor de middelaar die in deze wereld is gekomen. Om het geschapene te verlossen en de kroon op de schepping de mens zalig te maken. De Heilige Geest die het heil, de verlossing uitdeelt en toepast. Dat hij dat doet als de almachtige God. Als de barmhartige hoge priester deelt de Heer Jezus de zaligheid uit. Als de genadige ontfermer. Als degene die ijvert voor de eer van God en de zaligheid van zondaren. De overdenking van hem zal zoet zijn. Zoet. Want als je overdenkt wie God is, de drie-enige God, de schepper en onderhouder van het leven, die in Christus Jezus een genadig ontfermer is, die redt en verlost, als je overdenkt wie hij is. Dat is toch aangenaam. Dat is zoet. Want dan komt een ziel tot rust. Echt tot rust. Wanneer de Heilige Geest je daarin leidt. Dat is een rust. Spurgeon zegt dat is als een fauteuil. Je zou kunnen zeggen als een strandstoel voor je ziel. Dat is dus wat anders dan rust vinden in je vakantie. Rusten van je dagelijkse beslommeringen. Dat is ook goed hoor. En dat is ook nodig. Dat heeft ons lichaam en onze psyche ook nodig van tijd tot tijd. Maar het biedt je geen eeuwige rust. Maar het overdenken van hem. Van wie hij is. En van zijn grote werken. Wat is de zegen. Als je in dit leven bij alles wat je mag genieten van wat de Heere geeft, de grote gever mag opmerken. En vrede en rust voor je ziel vindt bij hem, in zijn beloftewoord. Dat is veel meer en veel groter en veel heerlijker dan dit leven je kan bieden aan welvaart en vrede. Gemeente, kent u daar iets van? Van dat overdenken? Of is dat voor u, klinkt dat voor u als een andere wereld? Een wereld die je niet kent. Kenmerkt uw leven, wordt uw leven nou gekenmerkt door het overdenken van God? Dat betekent niet dat je dan maar uren stil moet zitten in een stoel of zo. Maar dat heeft te maken met de richting van je hart. In alles overdenken, bedenken, bezinnen wie God is. Dat is omgang met de Heere zoeken. En dat wil de Heilige Geest werken, dat verlangen ook werken als je gaat ontdekken hoe leeg het is als je alleen geniet van de dingen van dit leven. Zonder daarin de grote schepper en onderhouder te kennen en te erkennen. Wat is het een zegen als God je schepper het voorwerp van je overdenken en van je genieten is geworden. Want dat alleen is aangenaam, is echt zoet. Dat is pas echt genieten. En dat was toch eigenlijk ook de bedoeling van ons leven. De Westminster Catechismus brengt dat zo treffend onder woorden. De eerste vraag van de korte catechismus. Wat is het voornaamste doel van het leven van de mens? God verheerlijken en hem genieten. Ziet uw vakantie straks er zo uit als u met vakantie gaat? Wat is uw topprioriteit? Rust vinden in je vakantie? Uw dagen zijn toch niet alleen gevuld met erop uitgaan en genieten van alles wat je ziet of wat je mee kunt maken? Maar kent u dit ook? En is dit het belangrijkste geworden in uw leven? Als u de dag begint en als u de dag afsluit en heel de dag door het overdenken van God? Want dat geeft vrede en dat geeft rust. God kennen in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is zoet. Zoet voor God. En zoet voor de mens. Want dat is God aangenaam. Als u hem overdenkt in zijn Zoon. De Heilige Geest wil het ons leren. Want het gaat ook over hem. Overdenk wie de Geest is en wat hij doet. Vers 30. Zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Ja, de Heilige Geest is ook betrokken bij de schepping. Hij vernieuwt het gelaat van de aarde. Denk maar aan het voorjaar. Wanneer alles weer uitloopt en de Heilige Geest zorgt dat er een groene waas over al het geschapene komt. Zo is de Geest, wanneer Hij in je hart gaat werken. Dan gaat Hij je hart vernieuwen. Hij doet je richten op God. Hij doet je overdenken wie de drie-enige God is. Hij doet je overdenken wie Christus is in zijn heilswerk. Hij doet je overdenken wat God heeft beloofd. O, dan komt het gebed toch op. Schenkt u mij de hulp van uw geest. Dat die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Het overdenken van hem. Dat is dus nog weer wat anders dan dat je wel eens onder de indruk bent. Ik hoop wel dat u wel eens onder de indruk bent van de schepping. Of onder de indruk bent van Gods bewarende zorgen. Dat is goed. Maar het overdenken van hem, die in Christus zich over een arme zondaar als je bent wil ontfermen. O, wanneer u iets mag weten van Gods ontfermende genade, dan weet u ook iets van die blijdschap die er van binnen is. En waarvan je niet weet hoe je daar uiting aan moet geven. Blijdschap in je ziel over God die naar waarde niet is te danken. Waarvan je kan begrijpen dat je de eeuwigheid nodig hebt. Om die dankbaarheid en die blijdschap uit te zingen. Dan weet je wat het is dat het zoet is om te overdenken wie hij is. Overdenken van zijn eigenschappen. Van zijn rechtvaardigheid. Van zijn heiligheid. Van zijn almacht. Van zijn goedheid. Van zijn wijsheid. Van zijn barmhartigheid. Van zijn liefde. Je hoeft daar niet intellectueel heel erg begaafd te zijn. Echt niet. Overdenk naar het Gods woord. Voor je nou maar wie hij is. En wat is er zoeter? Wat geeft meer rust dan het overdenken van hem? Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Wat hebt u nodig van de Heer Jezus Christus om tot rust te komen? Om te overdenken wie God is? Is het niet zijn ontferming? Is het niet zijn hulp? Is het niet zijn verzoenend werk? Is het niet zijn verlossing van de macht van de zonde? O, hij wil het alles schenken. En het overdenken van hem mag leiden tot het gebed, tot het ootmoedige gebed, dat hij zo tot de God wil zijn, naar zijn belofte. Dat u hem vast mag grijpen, waardoor u zelf vastgegrepen bent. Heere, hier staat het. Dit bent u toch. Denk dan ook aan mij. En dat brengt ons bij het derde. Wat zoet is voor God en mens, de adoratie. Dat wil zeggen de aanbidding, de lofprijzing. We hebben gezien dat Psalm 104 gaat over de heerlijkheid van God in zijn schepping en in de onderhouding daarvan. Dat het onderstreept dat Gods werken zeer groot zijn en dat het ons iets zegt over wie God is, dat zijn werken zeer groot zijn. En dat Gods werken in het bijzonder schitteren in zijn verlossend werk. En zijn schepping en verlossing, die hebben alles met elkaar te maken. Want God wil zijn gevallen schepping weer terug. En daar zal hij ook voor zorgen. Hij zal zijn werk voltooien als Christus terugkomt en heel de aarde vernieuwd zal worden. Dan zal er op de wereld alleen nog maar gerechtigheid wonen. Dan zal er geen ongerechtigheid meer zijn. Dan zal er geen zonde meer zijn. Dan zal alles volkomen zijn. Dan is er verlossing van Gods volk volkomen. Dan is er geen gebrokenheid meer. Nu zucht de schepping nog en is in baresnood tot nu toe, zegt Paulus. Het wacht op de volkomen verlossing. En dan zal de schepping zo nieuw zijn, zo vernieuwd, dat alles ademt van Gods werk. Van zijn almacht, van zijn wijsheid, van zijn trouw. En die zal ten volle gekend en erkend worden. En daarom zegt de dichter, ik zal mij in de Heere verblijden. Verblijden. Ja, wie zich in God verblijdt, die zal hem ook aanbidden. Dat kan toch niet anders? Nou, hoe doe je dat dan? Hoe kun je God aanbidden, jongens en meisjes? Ja, door te zingen, jazeker. Door te bidden, dat ook. Maar dat zijn eigenlijk, laten we zeggen, de vormen waarmee je de Heere God aanbidt. Wat is dat nou, God eren? God prijzen? Dat is niet hetzelfde als naar een praiseavond te gaan of naar een evenement te gaan van aanbidding of zo. Maar God eren is in zijn kern eigenlijk niet anders dan dat je God, God laat zijn in je leven. Dat wij beseffen wie wij zijn. Zondige, gebrekkige mensen die nergens recht op hebben. En die moeten leven van de genade van God. Dat je verlegen bent om zijn werk in je leven. En als dat voor je open gaat, dan gaat heel je leven veranderen. En dan zijn niet meer je omstandigheden bepalend, maar dan is bepalend wie God voor je is. Wil je een voorbeeld hebben? Denk maar aan Habakuk. Hij zingt. En hoe zingt hij? Hij geeft God de eer. Niet omdat hij zo onder de indruk is van de voorspoed die hij heeft. Hij heeft zelfs tegenspoed. En hij ervaart Gods gramschap over het volk. Gods kastijdingen. En toch verblijdt hij zich in God. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal. En geen vrucht aan de wijnstok zijn zal. Dat het werk des olijfbooms liegen zal. En de velden geen spijzen voortbrengen. Dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal. En dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. De Heere, Heere is mijn sterkte. Dat is geloofstaal, dat begrijp ik. Dat is tegen hoop geloven, gelovig blijven hopen. Dus hoewel je geen hoop hebt, gelovig blijven hopen op God. Omdat Hij Heere is, de God van het verbond, de God die niet liegen kan. Het overdenken van Hem zal zoet zijn. Hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, zal hij ons met hem niet alle dingen schenken, zegt apostel Paulus. U zegt, dat is wel hoge taal. Als dat God loven en prijzen is, dan is dat dus uit de diepte. Dat is ook zo. Maar het is wel de taal van de schrift. En het is de taal die God ons wil leren door zijn geest. Ja, zegt iemand, maar u moest dus weten wat er allemaal aan bitterheid is in mijn leven. Als het nou gaat over zoet zijn, over wat zoet is. Het overdenken van de Heer. Nou, ik ervaar bitterheid in mijn leven. Bitterheid in mijn hart. Bitterheid in mijn karakter. Nou, dat zal. En je zou wel willen dat dat niet zo bitter was. Je zou er wel van af willen zijn. Maar je kunt het niet veranderen. Of als je denkt aan de moeite die je in het leven ontmoet. Om nog maar te zwijgen van de geestelijke bitterheden die je ervaart. Als je in het genadeleven er steeds meer achterkomt wie je zelf bent. Dat wordt ook alleen maar bitterder. Het is waar. Maar al die bitterheden, die kunnen de zoetheid, de aangenaamheid van het overdenken van de Heere en van zijn naam niet wegnemen. Zelfs de bittere dood kan dat niet. Omdat Christus een volkomen zaligmaker is. En hij alle bitterheid uit het leven eens weg zal nemen. Voor allen die hem vrezen. En daarom het overdenken van hem en van zijn werken is zoet. Dat is toch de hoop voor Gods kerk. Kom, overdenk toch Christus. Wat denkt u van hem? Is hij u lief geworden? Is hij uw vreugde geworden? Laat de zoetheid van de overdenking van hem u aansporen om verborgen omgang met hem te zoeken en die te onderhouden. Iedere dag weer. Daar krijg je nooit spijt van. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar als je dat zoekt, dat is nou genieten met volle teugen. Of denk je dat dat leven met de Heer nou juist het genieten in de weg staat? Ja, maar dan weet je niet wat genieten is. Want echt genieten, dat is wanneer je hem overdenkt. Kijk maar naar de schepping. Zelfs de schepping geniet van haar schepper. Vers 27. Zij alle wachten op u, dat gij hun een spijze geeft te zijner tijd. De schepping wordt tot voorbeeld gegeven. De schepping die beeft voor Gods heiligheid. Die gehoorzaam is op zijn wenken. Die zingt hem lof, omdat de schepping hem verwacht. Hem verwachten, dat is wachten op de Heer. En je bent zalig als je de God van Jacob tot je hulp hebt, als je verwachting van de Heer is. Zie je nou niet hoe dwaas het is om niet te leven in afhankelijkheid van je schepper? Dat is leven in ongehoorzaamheid. Zie je nou niet dat er maar één weg vooruit is? De weg van bekering, van omkering. De weg van het ootmoedige gebed. Niet langer zo door te leven, maar terug naar je schepper. Toch maar goed dat het laatste vers bij Psalm 104 staat. Voor ons gevoel past dat er eigenlijk niet bij. De zondaar zullen van de aarde verdaan worden en de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof de Heere, mijn ziel. Halleluja. En toch hoort het er helemaal bij, gemeente. Bij het overdenken van de Heere, dat dat zoet is. Want het opent het perspectief naar de voltooiing van Gods werk. Dat is het uitzicht voor allen die de Heere vrezen. Er zal een einde komen aan al het gejammer in deze wereld. En de goddelozen, die zullen niet mee kunnen zingen. Die zingen vals. Dat zijn de dissonanten. Die kunnen Psalm 104 niet meezingen. Die ervaren niet dat het overdenken van de Heere zoet is. Die voelen zich trouwens ook niet thuis in die lofzang. Zou jij je er wel in thuis voelen? En u? Dat kunt u weten. Dan weet u dat het overdenken van hem aangenaam is. En dat zal blijken in je leven. In hoe u deze dag hebt besteed. Oh, maar ik zat 2 keer in de kerk. Ja, ja. En daartussendoor geniet u ook zo van de zondag. Als een rustdag waarin je in het bijzondere mag overdenken wie de Heere is. Mag mediteren. Misschien iets lezen. Misschien een wandeling. En overdenken wat je hebt gehoord in de preek. Dat zal blijken in hoe je levenstijd gebruikt. Hoe je gaven gebruikt. In heel je leven is de grondtoon het mee willen zingen van de lof op de Heere. Nu ten dele, want dat lukt bij lange na niet. Maar straks ten volle. Daar zal God zelf voor zorgen. Christus zal weer komen om de zijnen voor eeuwig te verlossen. En als rechter zal hij de onbekeerde veroordelen tot de eeuwige dood. Tot de eeuwige dood. Dat is huiveringwekkend. Het is ook nodig. Wil het straks volkomen vrede zijn. Wil de aarde vol zijn van de vreze des Heren. Dat is goed. Dat is zoet voor God en mens. En wat is dan voor vandaag zoet voor God en voor u, voor jou? Als een zondaar zich bekeert. Dat is aangenaam bij God. Die betuigt onder eedzwering dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Om mee te zingen in dat koor. Zul je deze God niet zoeken? Dan is er blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert. En dan ervaar je zelf vreugde in je hart. Dan ga je meezingen met Gods kerk. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Amen. Zullen we bidden en danken. De Heere wil toch door uw geest ons heilige aandacht geven voor u en voor uw werken. En dat die aandacht niet zal verslappen doordat we ons af laten leiden door alles wat dit tijdelijk leven ons aan aandacht vraagt. O, er zijn allerlei afleiders. En er is ook veel dat onze aandacht vraagt. Op school, op het werk, in het gezin. Of als we dat allemaal niet hebben, in onze ziekte, in onze moeite, in ons kruis dragen. Maar dat te midden van dat alles onze aandacht toch op u gevestigd zal zijn. En we het mogen ervaren dat het zo waar is. Het overdenken van u, dat zal zoet zijn. En we zo toch eindigen in lofprijzing. En zo ook onze ziel toespreken. Denk toch aan uw Schepper. Loof God in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, door het werk van zijn geest. We bidden u, neem ons zo voor uw rekening. Ga met ons van hier en breng de gemeente ook weer samen volgende week. We bidden u, wil ons bewaren voor een onvoorbereid, onverzoend sterven. Breid uw koninkrijk onder ons uit. Heb dank voor het vele goede wat u gaf. Dat alles ook in orde en rust mocht geschieden. Verzoen onze schuld en hoor ons bidden om Jezus wil alleen. Amen. Zingen we tenslotte van de 105e psalm het eerste vers. Gaat heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.